En u weet ook dat ik de laatste keer gesproken heb over intimiteit met God. En vandaag is de titel Leven als zout en licht. En ik had het net zo goed intimiteit van God deel 2 kunnen noemen. Want ook dit heeft daarmee te maken dat wij die intimiteit met God de Vader zoeken door zijn Zoon Jezus Christus. We weten allemaal, er is geen andere weg tot God de Vader dan door Jezus alleen. En dan wil ik beginnen met Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. En het is, iedereen kent deze tekst wel. Ik ga niks nieuws vertellen, maar ik hoop dat het iets oproept bij u in uw hart, zodat u ook een verlangen krijgt. En dan staat daar maar, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat. Maar op de standaard en hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Laten we nog een zegenvraag voor het woord. Vader, ik dank u dat u mij een woord gegeven heeft. Heer, wilt u mijn stem gebruiken, mijn woorden gebruiken zoals u dat wil. Heer, dat het niet om mij gaat, maar dat u het middelpunt bent van deze woordverkondiging. Vader, maar dat het ook door de kracht van de Heilige Geest mensen mag raken in hun hart, Heer. Heer, dat we gaan begrijpen, Heer, wat het betekent om een discipel te zijn. Heer, u kent alle harten. U weet waar we mee worstelen. U kent de strijd, u kent de vreugde. Heer, en in alles bent u aanwezig en verlangt u naar een relatie met uw kinderen. Heer, ik dank u ervoor dat u ook vandaag hier in ons midden bent om die leiding te geven. En daar vertrouwen we ook deze morgen op. In Jezus' naam. Amen. Er zaten een heleboel zoutkorreltjes in een zoutpotje. Ze zaten daar lekker dicht op elkaar en ze hadden het goed met elkaar. Een van de zoutkorrels zei, tjonge, wat is het hier toch gezellig. Ja, zei een ander, dit is nou wat je noemt de gemeenschap der heiligen. Dit is nou samen gemeente zijn. Een andere zoutkorrel kwam met een voorstel. Weet je wat? Wat we moeten doen? We moeten een nog veel grotere pot bouwen, dan kunnen er nog meer bij. En je weet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, zeiden alle zoutkorrels, wat een goed idee, dat moeten we doen. Maar één zoutkorrel zei nee. Daar doe ik niet aan mee. Weet je wat ik doe? Ik spring eruit. Ik wil gebruikt worden waarvoor ik bedoeld ben. Ik trek de wereld in. De andere zoutkorrel schrok ervan en zeiden tegen hem, wat ben jij een flauwe zoutkorrel? Dat kun je niet maken. Jij verbreekt zo onze hechte gemeenschap. En toch ga ik, zei die ene zoutkorrel. Ik heb daar buiten werk te doen. Deze ene zoutkorrel, die had het eigenlijk pas goed begrepen. In de pot kan het nog zo leuk en gezellig zijn. Het kan leerzaam en opbouwend zijn. Maar als zout heb je ook een taak. Want het zout moet zijn werk kunnen doen. En als wij het zout in het potje laten, dan doet de zout zijn werking niet. Zout is een belangrijk gegeven door de eeuwen heen. En we hebben er ook allemaal spreekwoorden van gemaakt en gezegden. Het is het zout in de pap niet waard. Je kan bij iemand zout in de wonden strooien. Op alle slakken zout leggen. Ik heb nog nooit zo zout gegeten. Als je zout morst, kun je ruzie verwachten. Maar die laatste moet je maar met een korreltje zout nemen. Zout is volop verkrijgbaar in deze tijd. En het is voor ons eigenlijk nog een slecht product geworden ook. Want overal zit zout in en zout is slecht voor je. Want daar krijg je allemaal kwalen van. Dus hoe minder zout, hoe beter. In het natuurlijke. In het geestelijke is dan een ander verhaal. Het belang van zout in Bijbels perspectief gaat veel verder dan wat wij denken te weten over zout. Want zout werd gebruikt als reukwerk. En bij de instructies voor het maken van het tabernakel, van de bouw van het tabernakel, zei de Heer ook tegen Mozes: neem voor uzelf geurige specerijen, druipend hars, onyx en galbanum, zijn melksap, dus geurige specerijen en zuivere wierook. Dit alles moet u in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van een zalfbereider, met zout gemengd, zuiver en heilig. Er zit een geestelijke betekenis aan de reukoffers. Ik had deze nog moeten doen. Er zit een geestelijke betekenis aan reukoffers. De heerlijke geuren van het reukwerk symboliseren de verzoenende voorbeden van Christus, onze grote hoge priester. Maar zij symboliseren ook de gebeden en de voorbeden van u en van mij. De oud-testamentische gelovigen baden 's morgens en 's avonds met opgeheven handen. En dan lezen we ook in Psalm 141 vers 2. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Zout, zoals we weten, werkt ook zuiverend. Het zuiverende zout wordt gebruikt om het verderf tegen te gaan van vleesproducten. Maar ook als er verse vis gevangen wordt, wordt het in de zout gegooid, zodat het niet bederft. En in Exodus, in vers 30 en 35, hoofdstuk 30, vers 35, zijn de instructies. Nee, dat zijn geen instructies. Maar in 2 Koningen 2, vers 19 tot 22. Dat is het eerste wonder wat God door Elisa heen doet. En ik weet niet of u bekend bent met het verhaal, maar ik ga het even met u lezen, klein stukje. De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijn heer ziet. Maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron. Wierp het zout daarin en zei: zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd het water gezond tot op deze dag. Overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Een zuiverend zout. En als we zien wat God daarvoor een wonder doet, als we ons voor kunnen stellen dat daar een stad is waar heel veel vrouwen miskramen krijgen, of kinderen die misvormd zijn. Wat een verdriet zou dat geweest zijn in die tijd. En ze roepen uit naar God en God stuurt Elisa. En Elisa krijgt de opdracht om zout in de bron te doen. Wie komt daarop? Om zout in de bron te doen. Maar toch is dat het wonder wat God door Elisa heen wil doen. En wij kunnen ook in de omgang met anderen zuiverend zijn. Zuiverend werken en daardoor het bederf tegengaan door onze houding. We leven in een wereld waar heel veel verderf is. Nou kan ik in die wereld meegaan met alles en iedereen. En op een gegeven moment als ze dan mijn grens overgaan, zeg ik ineens van: oh ja, dat kan niet, ik ben een christen. En dan zeggen ze: kom je daar nu pas mee? Je hebt al die tijd weer meegefeest en meegedaan. Hoe serieus kunnen we jou nemen? Maar in gesprekken kunnen we een positieve inbreng hebben, waardoor het gesprek een andere wending kan krijgen. En het kan ook door bepaalde keuzes te maken, door ergens niet aan mee te doen. We weten dat roddelen is een van de grootste problemen, zowel buiten als binnen de kerk. En dat zeg ik niet dat dat hier is, maar soms heb je wel eens dat je het fijn vindt om even die broeder of die zuster toch even iets over te zeggen. En eigenlijk zou een standaard antwoord moeten zijn: heb je al met die broeder of zuster zelf gesproken? Want ik wil het niet weten. Als we rustig in vertrouwen onze weg met God gaan, dan weten we ook dat dat geen dingen zijn waar we ons mee bezig moeten houden. Het zijn allemaal hele logische dingen, maar waar we vaak toch in, soms in struikelen, soms door de drukte, een slip op de tong, verkeerde keuzes maken, te volle agenda's die door jezelf zijn ingevuld en niet door God. Wat hebben we nog meer wat zout is in de Bijbel? Een zoutverbond. Een zoutverbond kunnen wij ons niks bij voorstellen. Waarom ga je een verbond maken met zout? Maar in Numeri 18, vers 19. Het is een eeuwig met zout bekrachtig verbond voor het aangezicht van de Heere, voor u en voor uw nageslacht met u. Het is een eeuwig met zout bekrachtig verbond. Zo sterk is een zoutverbond. Zout was in de tijd van het Oude Testament een belangrijke stof met grote symbolische waarde. Een verbond dat door het gebruik van zout bezegeld was, gold als onverbrekelijk. Bij de offerdienst moest elk spijsoffer gezouten worden. Eeuwenlang gold het toen kostbare zout als teken van bekrachtiging of bevestiging van het duurzaam of heilig karakter van een verbond. Het was niet zo, ik gooi er maar een lepeltje zout op. Nee, het was een heilig iets, een heilig karakter van een verbond. En zo geldt het ook in een vriendschaprelatie die met zout verbonden was. Maar ook in een huwelijksrelatie kan je het met zout verbinden. Dat deden ze in die tijd. En sinds mensheugenis was zout ook een betaalmiddel. Een kostbaar betaalmiddel. En daar komt ook het woord soldij voor de soldaten van die tijd uit. Soldij en sold is dan het zout. Het loon van een soldaat. In onze tijd is het winnen van zout zo goedkoop geworden dat zout als betaalmiddel heeft afgedaan. En toch zien we dat we problemen krijgen met alle fossiele brandstoffen in onze wereld dat die op gaan raken. Dus ook zal het zout een keer op zijn. Smaakloos zout. Heb je dat wel eens geproefd, smaakloos zout? Nee, want dan weet je niet of het zout was. Dus je kan wel denken van ik heb geproefd en er zat geen smaak aan. Tenzij je een potje hebt waar zout op staat en dat je proeft en je proeft niks. Maar ja, dat zegt tegenwoordig ook niks meer, want als je corona krijgt dan heb je ook geen smaak meer. Dus dat is weer wat anders. In Lucas 14 vers 33 staat ook weer een bekende tekst. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat geen discipel van mij zijn. Het hele voorstukje gaat over de dingen die wij willen doen waardoor we geen discipel kunnen zijn. En daar ga ik vandaag niet op in. Maar het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Dat is best wel een heftige boodschap van de Heer Jezus die hij hier roept. Want met andere woorden, ben jij smaakloos, dat betekent dat je eigenlijk geen keus gemaakt hebt. Een smaakloos persoon die gaat met alles en iedereen mee om overal maar een smaakje op te doen en een geurtje te creëren. En zo word je smaakloos. Zout kan zijn smaak verliezen als het te veel vermengd wordt met andere mineralen en stoffen of als het te veel wordt verdund. Jezus spoort ons daarom aan om in die intimiteit met hem te blijven en in de liefde te blijven, zodat wij dat zoutend zout zijn. En het zoutend zout smaakt aantrekkelijk voor de wereld. Het smaakt voor de wereld goed als ze liefde en oprechte medeleven ontvangen en als ze de liefde voor elkaar onder christenen zien. Dat is als we zoutend zout zijn. Zodat ze ons herkennen aan de liefde en met jaloersheid zullen begeren wat de Bijbel zegt over wat wij hebben ontvangen in ons hart. Maar als ik mee ga doen, dan verlies ik al gauw mijn smaak. Dan is het niet meer het zoutend zout, maar een zout wat vermengd wordt met de wereld. De Heer Jezus zegt, ik wil nu tot u hen redt uit de wereld, maar tot u hen bewaart in de wereld. Maar wij zijn niet van de wereld. Want wij zijn juist uit die wereld getrokken met koorden van liefde, om uiteindelijk te laten zien dat wij in een ander koninkrijk leven. Het koninkrijk waar we vandaag in leven, dat is het koninkrijk van God met Jezus op de troon als overwinnaar. Dat is waar wij nu zijn. Dus we kunnen kiezen. We kunnen kiezen om vandaag hier te zijn. We kunnen kiezen om, ondanks dat we een uur langer hebben, om nog een uurtje erbij te pikken. We kunnen van alles verzinnen, maar als we God niet op de eerste plaats zetten, dan kan het zo zijn dat je smaakloos wordt. En in Colossenzen 4, vers 5 en 6 staat dan ook: wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Doe niet zomaar mee met alles, maar wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten geschikte tijd uit. Laat die woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Als wij in de wereld zijn, en ik kan u beloven dat op het moment dat de samenkomst afgelopen is en u gaat hier naar buiten, dan bent u eigenlijk een zendeling. Iedere keer als u hier de drempel naar buiten staat, komt u in een zendingsgebied. En als u naar huis rijdt en dan komt u in uw eigen dorp of stad, dan bent u daar een zendeling. En eigenlijk is de bedoeling dat u dan dat zout bent wat een verschil maakt in deze wereld. Laat uw woord aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet beantwoorden. Kunnen wij antwoorden? Kunnen wij een getuige zijn over het evangelie wat wij ontvangen hebben? Zijn we daartoe bereid? En overal zien we terugkomen in het woord van God, die bereidheid die wij moeten hebben om een getuige te zijn. Zelfs bij de geestelijke wapenrusting hebben we onze schoenen die geschoeid zijn met de bereidheid om het evangelie te verkondigen. En soms zeggen mensen, ja, nee, als je dingen van het geloof moet weten, dan moet je maar naar de dominee. Die heeft ervoor gestudeerd. Maar zo werkt het niet. Dat is niet de opdracht van de Heer Jezus in zijn woord. Hij zegt, iedereen, maakt niet uit hoe ver je in je geloof bent, zal toch een getuigenis moeten hebben wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. We zien dat er heel veel teksten zijn over de kracht van zout. En Jezus gebruikte niet zomaar het zout als een voorbeeld. Hij was zich bewust van wat zout voor de mensen in zijn tijd betekende. We zien het heel vaak met de dingen die de Heer Jezus zegt. Dat was zo bekend voor de mensen die luisterden. Ja, er zaten heel veel Joden die met deze gebruiken bekend waren. Die dat als kind daarin gestopt kregen, zodat ze opgroeiden, hè, en geleerd waren in de Torah. Dus ze wisten precies waar de Heer Jezus het over had. Wij hebben soms nog wel eens vraagtekens, omdat we uit een hele andere cultuur komen. Maar in die cultuur waren die dingen heel normaal. Zout is bederfwerend. Zout is om eten smakelijk te maken. En zout is het teken van een verbond. Zout geeft zuivering, genezing en leven in overvloed. Het water werd gezond door het zout wat Elisa daarin gooide. Waardoor er leven ontstond, want er was geen misgeboorte meer. En zo gaat dat wonder verder voor een hele stad. Dus als kinderen van één vader kunnen we dus een verschil maken in de wereld door een zoutend zout te zijn. Maar dan hebben we nog een ding gekregen. Licht. En als je ziet naar dit plaatje, ik vond het wel grappig, misschien u niet, ik wel, zien we dat uit dat licht iemand doet lachen. Dat is het licht wat wij mogen brengen. Wij mogen vreugde brengen in iemands leven door het licht te zijn wat wij ontvangen hebben. En in Matteüs 5 vers 14 ook weer zo'n bekende tekst. U bent het licht van de wereld. Maar een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. En we zien het nu ook dat er eigenlijk te weinig, 's nachts te weinig duisternis is voor de dieren om goed te leven, maar ook voor de bomen om te groeien. Omdat die hebben duisternis nodig om tot iets te komen. En dat klinkt heel raar, want wij willen geen duisternis, wij willen juist het licht. Maar dat is het verschil tussen natuurlijk en geestelijk. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Een korenmaat was slechts een soort ton waar je koren in kon afmeten. En die, als je die op zijn kop zette en je zette daar je lichtje onder, had niemand er wat aan. Met het gevaar, omdat ze vroeger kandelaars hadden met een vlammetje, tot die korenmaat in de hens ging, want die was van hout. Dus niet verstandig. En daarom zeggen ze ook, zet hem op een standaard, zodat iedereen in die ruimte verlicht wordt. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. We krijgen een opdracht om ons licht te laten schijnen, zodat de mensen de goede werken die wij ontvangen hebben van hem, niet mijn goede werken, want ik heb geen goede werken uit mijzelf, maar dat zijn de goede werken die hij van tevoren bereid heeft, zodat hij dat zegt in zijn woord. God wil ons allemaal in een bediening laten komen, zodat wij worden zoals hij ons bedoeld heeft in zijn schepping. Zodat we voorbereid zijn op die eeuwigheid. Dit is slechts zo'n kort stukje van de eeuwigheid. En hier wil hij ons kneden en vormen naar zoals hij ons wil hebben in de eeuwigheid. En in Johannes 8... Vers 12 staat dan, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Als ik het licht heb, betekent dat, totdat komt, dat ik geloof in Jezus. Want uit mezelf heb ik geen licht, uit mezelf heb ik alleen maar duisternis. Dus dan moet iets gebeuren op een bovennatuurlijke manier om dat licht te kunnen weer schijnen. En eigenlijk zijn we niet meer dan een reflector. En je ziet dat wel eens als je met de auto op de weg rijdt en er zijn van die fietsers die zonder licht rijden. Gelukkig hebben er sommigen dan nog een reflector. Maar er zijn ook zeker jongeren die daar niet zoveel waarde aan hechten en die denken dat je maar alles ziet in het donker. En dan hebben ze geen reflector. En dan zijn de gevolgen kunnen dan heel naar zijn. Want je ziet ze niet. Ons leven is een continu getuige van de realiteit van de aanwezigheid van Christus in ons leven. Ik hoop dat het voor u een realiteit is dat Christus in uw leven is en op de eerste plaats staat. Wanneer we God aanbidden met een zuiver hart, als we anderen lief hebben als onszelf, en als we goed doen zonder moe te worden, laten we het licht schijnen. Ik weet dat er veel onrecht in het leven is. Ik weet dat er sommige dingen niet gaan zoals wij het willen. En toch zegt de Bijbel dat we goed moeten doen zonder moed te worden. Het is echt belangrijk om te weten dat het niet ons licht is, maar de reflecties van het licht van de wereld, Jezus Christus zelf, dat de mensen zullen zien in ons. Ze hoeven mijn licht niet te zien. Ik hoop dat ze het licht van de Heer Jezus zien door mij. En dat ik mag bijdragen aan iemands behoudenis. Aan iemands bekering. Niet tot dat een verdienste van mij is. Maar als ik zeg dat ik een discipel ben, een volgeling van de Heer Jezus, dan moet ik ook mijn plaats kennen. En mijn plaats is slechts om dat licht te laten schijnen, zodat Hij alle eer krijgt. Zodat we Hem verheerlijken en de plaats geven die Hem toekomt. En er is een oude schrijver, McIntosh heet die van zijn achternaam. Die heeft een aantal boekjes geschreven en die schrijft daarin ook: net zoals de maan niet van zichzelf licht geeft, maar het zonlicht reflecteert, zo zijn wij in deze wereld. Als we puur kijken naar de zondige staat waarin de onwedergeboren mens is, heeft hij geen licht vanuit zichzelf. Uit onszelf kunnen wij geen licht zijn, maar door de genade en liefde van Jezus die in ons woont, kunnen wij het wel zijn. En Hij kan dat licht van binnenuit laten schijnen in jou en in mij. En dat is wat Hij wil. En in Jesaja 60, vers 19, daar staat dan ook: de zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag. En als een schijnsel zal de maan niet verlichten, maar de Heere zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. Dat is mooi. Ik vind dat echt een hele mooie tekst. En dat is ook het toekomstbeeld. Wat we mogen weten dat we eigenlijk geen zon en maan meer nodig hebben, omdat Gods aanwezigheid in ons midden de zon en de maan is. Licht brengt zicht en begrip. Zonder licht weet ik niet waar ik naartoe ga. Als het duisternis om me heen is, dan loop ik overal tegenaan, dan struikel ik en dat levert alleen maar problemen op. Licht maakt het mogelijk voor ons om te zien. Zonder licht zijn we hopeloos blind. Blind voor onze omgeving en blind voor onze situaties en omstandigheden. Vaak hebben wij zo'n dat we ons focussen op één ding, waardoor we de rest missen. En soms is het goed om wat afstand te nemen van iets om het geheel te overzien. Om te weten waar je staat. Licht maakt het voor ons mogelijk om duidelijk te zien, zoals we werkelijk zijn. Maar durven wij het woord van God te gebruiken als licht dat op ons schijnt, en dan in die spiegel te kijken waar Jacobus het over heeft, en te zien wat er nog veranderd moet worden aan mij, aan jou, aan u. Maar wist u dan een gebrek aan zonlicht blindheid veroorzaakt? Dieren die hun hele leven in een complete afwezigheid van licht leven, zijn vaak blind. Als we kijken naar de vissen die op de bodem van de zee leven, die hebben soms nog ineens ogen. En die zien daar ook niet echt heel, tenminste, over smaak valt te twisten, maar ik vind ze er niet zo mooi uitzien. Soms ook wel een beetje gruwelijk, want die tanden. En er is er ook eentje die heeft zo'n dingetje boven zijn hoofd met een lichtbolletje. Als u Nemo gekeken heeft, weet u dat. Maar die bestaat dus echt, die vis. En zo lokt hij eigenlijk zijn prooi. Dus er zijn visjes die denken van, hé, een lichtje, daar kan ik wat zien. En op het moment dat ze bij het lichtje zijn, is het hap, slik, weg. En zo overleeft deze vis. En vroeger werden daar ezels gehouden in de mijnen. En ook die werden blind. En zo is het ook met degenen die wonen in kerkers, in kelders, gevangenissen, mijnen en soortgelijke plaatsen waar geen zonlicht komt, hun zicht uiteindelijk zullen verliezen. Je hebt het zelf wel eens, als je in een donkere ruimte bent geweest en je komt ineens in het licht, dan moet je toch even zo, nou, of je zegt, 's morgens doet je vrouw het licht aan, en dan moet je heel vriendelijk blijven, oh schat, wat doe je nu? Maar eigenlijk, oh, ik zie niks. Doe zo snel mogelijk het licht weer uit, want ik wil slapen. Maar goed, Komt in ieder huwelijk voor, toch? Ben ik de enige? Maar voordat de Heer Jezus kwam, was een groot deel, eigenlijk de hele wereld, was geestelijk blind. Ze konden niet zien hoe belangrijk het was om die God die alles gemaakt heeft te volgen. De wereld was niet in staat om geestelijke werkelijkheid te zien. De wereld had God verworpen. En daarom zegt de apostel Johannes in 1 Johannes 1 vers 5, God is licht. Als je God wegduwt uit je leven, zal je blind worden. En dat is wat de wereld toen deed. En helaas zijn er nog steeds veel mensen die dat nog steeds doen, omdat ze denken geen God nodig te hebben. In Romeinen 1 vers 21 zegt dan, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Ze hebben het licht uitgedoofd, terwijl ze wel van God weten. Er zijn er vele religies die wel een God gecreëerd hebben. Maar eigenlijk een God die machteloos is, die alleen maar door bepaalde rituelen te doen aanbeden kan worden, waarin op een gegeven moment zoveel goden zijn dat ze de weg kwijtraken in de hoeveelheid goden die ze hebben. En misschien komen er wel steeds nieuwe bij, ik weet het niet. Maar we hebben één God. En die God verlangt naar jou. Die verlangt naar een relatie met jou. En daarom heeft hij Jezus naar ons gestuurd. Om een relatie, een intieme relatie met jou aan te gaan. En in de tijd dat Jezus op aarde was, zei hij tegen zijn discipelen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. De Heer Jezus is niet meer fysiek op aarde. Maar dat betekent niet dat hij geen erfenis heeft achtergelaten voor ons. Om dat licht te laten schijnen, iedere dag weer. Maar het heeft vooral te maken ook met mijn bereidheid en mijn keuzes die ik daarin maak. Het is een genadige God. En die iedereen wil die tot bekering komt. Alleen daar heeft hij de kerk voor op aarde, daar maakt hij gebruik van de kerk hier op aarde. Ieder lid is daar deel van. Het ontslaat je niet van een taak die we allemaal gekregen hebben. Ofwel we zijn zout en licht door de genade van God, of we zijn ongehoorzaam en verliezen onze kracht en ons zicht. Als we zout en licht zijn, dan kunnen we vruchten verwachten, blijvende vrucht. En zeker als we daar trouw in blijven aan hem. En ik geloof dat dit onze opdracht is. En dat we in zijn krachten ook realiteit van kunnen ervaren. In ons dagelijks leven is het mogelijk om te ervaren dat jij zoutend zout bent. En een licht op het pad wat wijst naar Christus. Amen. Nog dank. Hemelse Vader, we willen u danken dat u zo'n mooi woord achtergelaten heeft voor ons. Dat uw woord, Heer, zo rijk is vol schatten, Heer, en wijsheid. Heer, de Bijbel die iedere keer weer laat zien dat u gemeenschap wil met degene die u erkennen als God. Maar ook uitreikt naar degene die u nog niet kennen, maar daar wil u uw kerk voor gebruiken. Om zo uit te reiken naar de mensen die u niet kennen. Heer, en dat is genade. Dat u, ondanks dat wij niet waard zijn, u ons zout en zout wil laten zijn en het licht op het pad van die ander om naar u te wijzen. Heer, en als wij gehoorzamen aan die opdracht, dan zal de kerk zijn die u bedoeld heeft. Heer, dan zullen we overwinnen. Heer, want u zit op de troon en u heeft de duisternis overwonnen. En daarom mogen we zeggen, Heer, dat we in die overwinning mogen gaan staan. Heer, natuurlijk zijn er dingen die ons ten neerhalen. Heer, mensen die opmerkingen maken die ons nog zeer doen. Maar we weten dat het niet tegen ons is, maar tegen u. En ook dat maakt mij verdrietig, dat mensen soms zo dingen roepen en zeggen die tegen u ingaan. Heer, dat doet zeer. Maar gelukkig mag ik daar woorden van leven en liefde tegenover zetten. En ik hoop dat we dat allemaal vandaag ook mogen gaan doen. Om tegen woorden die u tekort doen, woorden van licht tegenover mogen zeggen. Dat wij als zout en zout mensen weerhouden van dingen te doen die verderfelijk is voor een ziel. Heer, dat we niet gelijkvormig zullen worden aan deze wereld. Maar juist u gaan proclameren rondom ons heen. Vader, ik wil u vragen of u deze week met ons mee wil gaan om dit woord te overdenken. Om het uit te leven. Heer, zodat u alle eer en glorie krijgt die u verdient. Dat we uiteindelijk in onze gebeden onze handen zullen opheffen als reukwerk. Dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.